Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fast Moving Consumer Goods Innovatie Podcast. In deze podcast nemen we je mee op de boeiende reis van innovaties binnen Fast Moving Consumer Goods. We delen graag de echte verhalen, de fuck-ups en de fuck-yes. En waardevolle tips en inzichten om het beter te doen. Kortom, hier hoor je de leukste, gekste, mooiste innovatieverhalen. Ik zit hier samen met mijn co-host Theo Toering en mijn naam is Suzanne van Hulten. Zoals jullie weten gaan we iedere aflevering in gesprek met een gast.
En vandaag is dat Maartje van de Vijfeiken. Maartje studeerde Creative Food Marketing aan de HAS in Den Bosch en heeft na haar studie op verschillende plekken gewerkt. Zoals Group of Butchers, Bakker Barendrecht, The Greenery en nu al ruim 6 jaar als zelfstandig consultant. Expertise in food marketing, projectmanagement, concept development, strategie en branding. Een aanpakker, lef, barst van de ideeën, energiek en een duidelijke eigen mening en visie. Een van haar LinkedIn-aanbevelingen schreef ooit: Maartje moet je eigenlijk geen aanbeveling schrijven, Maartje moet je meemaken. Nou, dat gaan we dan vandaag doen. Welkom Maartje.
Ja, dankjewel. Jeetje, mooie intro.
Kan je ons kort meenemen op jouw carrièrereis en de grootste leerpunt op het gebied van innoveren in food?
Ja, ik ben destijds gestart op de HAS. Ik heb toen de marketingtak gedaan. Je had op dat moment de Food Design and Innovation daar gestart. Een beetje de bruggenbouwers tussen R&D en marketing. Ja. Ik had al wel het gevoel van, nee, ik moet toch dat stukje marketing ook hebben. Dus toen bleef ik eigenlijk met een heel klein groepje over. En vanuit daar ben ik eigenlijk al gelijk bij leuke bedrijven terechtgekomen. Of daar had ik een samenwerking toe mee. Dat we daar projecten voor mochten doen. En eigenlijk kwam ik toen in de diepvriessector terecht. Toen kwam ik bij Metropal. Bestaat helaas niet meer. Ja. Wel hele leuke dingen kunnen doen daar. Echt leuke bedrijven.
De Sneeuwster toch was het? De Sneeuwster, die taart die groot op Metropal.
Ja, dat hebben ze gedaan. Ja. En ze waren ook wel bekend om dat diepvriestaartje en de Tommy's.
Ja.
En we hebben toen ook een heel leuk lijntje uitgebracht van de mini moments. Wat ik nog steeds denk, als dat zoiets weer terugkomt in de supermarkt, dat het echt kans van slagen heeft.
Nou, krijg gewoon gratis tip erbij.
Gelijk in het zakje.
Gat in de markt.
En vanuit daar ging ik naar de buren toe. Naar Ad van Geloven. Toen zat ik bij de snacks. En toen ben ik bij Groep Poetjes terechtgekomen. Dat was wel ook wel leuk. Kreeg ik echt meer van de vleesbranche ook wat meer mee. En hoe ze wat tegenwoordig natuurlijk redelijk discutabel is. Maar ook daar wordt echt wel goed nagedacht over welke oplossingen we allemaal moeten vinden tegenwoordig met alle maatschappelijke problemen. En vanuit daar ben ik eigenlijk ook wel steeds meer gaan denken van oké, kan ik dit ook niet voor mezelf gaan doen? En toen ben ik gaan interimmen.
Ja, dat doe je nu eigenlijk 6 jaar, hè?
Ja, dat doe ik nu 6 jaar.
En je voelt bij jou helemaal die passie voor food. Is dat iets wat je altijd al had? Of kun je daar iets over vertellen?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben echt al heel lang ook... Ja, bij mijn moeder stond ik natuurlijk altijd in de keuken. Maar ook als ik in de supermarkt keek of zo, keek ik echt altijd naar de nieuwe dingetjes. Ja, gewoon van vroeg af aan al eigenlijk. Ik zat er echt, of ik wilde de lekkerste snoepjes. Ik wilde ook altijd het lekkerste hebben. Dat is wel heel irritant. Want ook als we dus ergens in de stad zijn, ik zal altijd zoeken naar het lekkerste plekje. Of het lekkerste ijs. Of het lekkerste kroketje ergens. Waar ik, niet per se kroketjes. Maar ik probeer altijd het lekkerste eten te vinden.
Ja,
en dat is wel vermoeiend. Want inmiddels moet ik een heel gezin mee sleuren.
Nou, ik weet uit vermeende bron dat ook... Als mensen naar Antwerpen gaan, dat ze jou ook altijd bellen bijvoorbeeld met de hotspots en waar je precies moet zijn, dat iedereen dan jou eigenlijk ook belt.
Nou, klopt inderdaad.
En dat het ook wel een beetje in de genen zit dat jouw kinderen zelfs ook al een beetje zo zijn. Voed jij ze daar expliciet mee op of zit het echt in het bloed?
Ja, ik verpest ze daarmee wel echt een beetje. Ja. Soms denk ik wel echt
Een voorbeeld noemen?
Eén, ik geef ze heel veel onderwijs eigenlijk in voeding. Dus ik ben soms ook wel een beetje hun slechte geweten, of het goede geweten, zeg maar, zeggen heel van, let op, weet je wel, want dit is dan niet goed. Maar ja, ook bijvoorbeeld dat ik wel uitleg van, joh, als je geniet, weet je wel, moet je goed genieten. En dan koop ik ook wel echt lekkere dingen. Dat we daar met z'n allen van smullen. Ja, dan. En dat we daar echt een momentje van maken.
Ja.
Ja, maar ook, ze weten ook bijvoorbeeld dat als ze een blokje om moeten lopen door Antwerpen, omdat mama weet dat daar iets te vinden is wat we even willen bekijken, ja, dan moest ik wel meelopen.
Ja. Eigenlijk wat je je kinderen meegeeft, ga voor de 9's en de 10's en ga niet voor de 6 tot en met
ja, precies. Ja, ja,
ja. Ja, leuk, ja. Mooi.
Hey, en als je kijkt naar, hey, dus jij werkt nu 6 jaar eigenlijk voor jezelf, hè?
Ja.
Wat zijn dan projecten of innovaties waar je heel erg trots op bent?
Nou, mijn eerste opdracht was de verspakketten voor de Albert Heijn bij Bakker Barendrecht.
Ja.
Ja, en dat was wel heel gaaf om dat gelijk te mogen doen. Ja, die categorie groeit natuurlijk zo hard.
Ja.
En nog steeds worden daar zulke leuke dingen op uitgerold. Dus dat ik daar eigenlijk ook een tijd in mee heb mogen lopen, vind ik wel nog steeds heel tof.
Waarom is dat volgens jou een succes geworden? Wat is daar de heilige graal geweest?
Ja, ik denk ook altijd een beetje het IKEA-succes. Dat als je toch gewoon je eigen maaltijd maakt, dan ben je trots. En toch wel wil je dat mensen een beetje opvoeden. Dat alle mensen hebben bijvoorbeeld maar 10 maaltijden die ze heel vaak maken. Dus elke keer komen die terug.
Ja.
En dat we eigenlijk weer iedereen een beetje gingen opvoeden om een nieuw gerecht in de week eigenlijk mee te gaan nemen. Ja, ik denk dat dat echt het succes is geweest van verspakketten.
Het IKEA-effect vind ik een mooie vertaling daarin, ja.
Ja.
Want mensen hebben toch het idee, ik heb het zelf gemaakt.
Ja, en er zit volgens mij ook totaal, het is ook wel een duurzaamheidsvraagstuk, los je volgens mij ook op. Want ze hebben ook tomatensoep, kan je daarin. Als jij dat los allemaal wil kopen, dan ben je volgens mij het misschien wel 3-dubbele kwijt. En dat zit nu wel gewoon in 1 pakket. Soms moet je er wel dingen bij kopen, zoals vlees of kip of wat dan ook. Maar volgens mij zit dat er ook. Dus het is niet alleen duurzaam, het is ook, je maakt alles op. Het is in een pakketje en je geeft volgens mij ook de consument de zekerheid dat het, nou, dat het een lekker recept is. Terwijl die nog niet in die 10 zit die je altijd gebruikt. Dus het is misschien wel een beetje risicoloos een nieuw recept willen proberen. Zit het misschien daar ook?
Ja, en natuurlijk ook een stukje mentaal gemak.
Ja.
Dus ja, je laat je gewoon inspireren.
Ja.
Zij hebben het voor je uitgedacht.
Ja.
Inderdaad, het kan niet misgaan wat je ook zegt.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft is het gewoon een geniaal concept.
Ja. Hebben merken daar liggen slapen?
Ze hebben het geprobeerd, maar dat stukje vers wat daar natuurlijk in zit, ja, daar kunnen zij natuurlijk niet in mee. En ja, ze proberen natuurlijk ook altijd wel in die verspakketten te komen, want ja, als jij gelijk kan uitleggen hoe jouw product helemaal werkt in een verspakket ook, snap je dat mensen gelijk een idee
ervoor hebben. Super interessant.
Ja. Super interessant.
Ja.
Alleen ja, daar heeft bijvoorbeeld Albert Heijn en ook de andere retailers zeggen dan nee, daar willen we echt gewoon onze huismerken ook in hebben. Ja.
Ja.
Maar nou weten we natuurlijk in Nederland dat vers relatief private label gedreven is. Hè? Zeker ook in de laatste andere landen. Hè, we hebben gesneden sla, dat is bij ons private label. We gaan naar Frankrijk, daar staan allemaal merken.
Ja, klopt.
Labels op. Nu zie je de laatste jaren dat er wel wat beweging in zit. En je vertelde dat vanuit jouw opleiding dat jij Kansi ook hebt mee ontwikkeld. Prachtig voorbeeld waarbij je toch als merk op een appel iets kan doen. En dat op een of andere manier, voor mijn gevoel, ik weet niet hoe jij dat ziet, is die dynamiek van de laatste jaren, gaat dat heel snel nu. Dat die toegang van merken in vers, dat het toch sneller geaccepteerd kan gaan worden in relatie tot 10, 15 jaar geleden. Want bijvoorbeeld koel verse maaltijden. Ik denk dat dat 10, 15 jaar geleden is dat Unilever dat geprobeerd heeft met stampotje, Konimax. En het staat er niet meer. Waren ze misschien te vroeg of niet? Maar voel jij ook dat dat nu, als het gaat om vers, dat die merkenproposities toch langzaamaan opkomen? En laat ik misschien nog een klein voorbeeld noemen wat een beetje aan die grens zit. We hebben natuurlijk vlees. We hebben vleesvervangers. Dat is in één keer een heel merkdomein in vers geworden. Dus daar zit Van Les, Garde Gourmet, alle grote jongens die willen daar een aanval op pakken. En die zitten in één keer in dat versplein. Heeft dat, misschien is dat mijn gevoel dat daardoor juist ook, dat je daardoor juist meer merken ziet in die versafdeling. Maar hoe zie jij dat? Vind jij dat ook? Of valt dat jou niet op?
Merkgroei binnen vers bedoel je?
Merkgroei binnen vers, ja. Dat die trend toch de laatste jaren meer toeneemt.
Ja, klopt wel. Zeker ook om in de categorie wellicht soms nieuwe producten te kunnen introduceren. Ja. Dus ja, dan gaat natuurlijk gewoon de retailer een beetje naar achter hangen. En die laten eigenlijk gewoon dat merk even...
Het laden.
Ja, het gewoon laden. Maar uiteindelijk komt natuurlijk altijd wel gewoon een huismerk er weer dan naast te staan. Maar toch, ik denk wel zeker ook omdat Albert Heijn natuurlijk bijvoorbeeld ook met een strategisch partner als VZ en Bakker Barendrecht zo goed samenwerkt. Dat dan toch nog steeds wel gewoon een huismerk wel gewoon aan zet blijft. Ja. En dat aanmerken daar wel heel lastig tussen kunnen komen.
Ja, precies.
Ja.
En dat was een van de dingen waar je super trots op bent. Hè? En zijn er projecten of iets waar we onze luisteraars mee kunnen nemen waarvan je denkt, dat had ik achteraf misschien anders gedaan?
Nou, misschien ook al bij de verspakketten. Ik weet nog dat we op dat moment ook werden gevraagd. Nou, in eerste instantie was er zelf een menu eigenlijk ontwikkeld voor kerst, ook met verspakketten. Dus dat je een voorgerecht, een tussengerecht en dat je ook nog een toetje zelfs in verspakket kon maken. En vanuit Albert Heijn werd toen eigenlijk ook nog de vraag gesteld van, joh, ontwikkel ook nog eens wat verspakketten. En toen gingen we ook een beetje gekoeld proberen. En op een gegeven moment zag je eigenlijk dat dat te veel werd.
Ja, te veel aanbod bedoel je?
Ja, te veel aanbod. En we maakten ons allemaal al zorgen over. Maar dan toch op een of andere manier gaat het treintje rijden. En dan gaan we toch uitrollen. En dan zie je ook dat het eigenlijk heel lastig is om dat nog op de winkelvloer te communiceren. Ja, en weet je, en dat zal iedereen wel merken. Dat zeker als er een vraag ook vanuit de retailer is. Dat je toch eindelijk een beetje aan het werk gaat. En wanneer trap je op die rem? Weet je, en wie durft dat? Dat is soms best wel een lastige. En is dat dan aan die product manager die erop zit, of die marketing manager, of is het dan hoger op? En ja, dat is soms best wel een lastige vraag. Van, wanneer zeggen we even met z'n allen nee? Ja. Dit is niet.
En hoe maak je dat bespreekbaar?
Ja, ja.
Ja.
En dan, ja, want je kan natuurlijk ook, ja, dan ga je misschien wel heel veel geld weggooien anders. Ja. Ja.
Nou, mooi punt wat je daaraan stipt. Vanuit Bouwbrands weten we natuurlijk dat in de sector faalt 80% van innovaties. Dus als je na introductie kijkt, hoeveel bestaat er dan nog? Is er eigenlijk nog 20% op de markt en 80% heeft gefaald. Wij zitten in die sector, we zijn food professionals. Wij maken keuzes om het succes van innovaties zo goed mogelijk vast te stellen. Hoe kan het dan toch dat het merendeel van die innovaties die we met elkaar op de markt zetten, toch faalt?
Ja, ik denk ook wel dat we redelijk verzadigd zijn op sommige categorieën. Dus je moet wel heel veel lawaai maken dat de consument het dan ook weer ziet dat er iets nieuws bij staat. En ook eigenlijk moet je bepaalde haakjes gaan vinden van waar mist dan echt nog iets. En vaak is het toch maar gewoon weer een aanvulling op het assortiment wat al bestaat. Dus bijvoorbeeld
extensie.
Ja, eigenlijk vaak zijn dat het gewoon. Ja. En dan snap ik wel, kijk, je gaat ook een beetje cannibaliseren natuurlijk op elkaar.
Ja.
Dus daarin is het gewoon heel lastig om dan rotaties te gaan krijgen. Ik denk ook, kijk, innovatie is natuurlijk op veel vlakken. Je kan innoveren op productniveau, je kan innoveren op verpakkingsniveau of innoveren op de keten. Nou, er wordt natuurlijk al best wel veel op keten ingezet. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij HAK. Zij zeggen gewoon, wij gaan zorgen dat alles biologisch wordt. Nou, dat vind ik echt hele mooie innovaties.
Zeker.
En daar geloof ik ook in. En zij hebben dan ook een heel goed verhaal. Je kan natuurlijk innoveren op het stuk verpakking. Nou, dat is reductie. Dat is ook een mooi verhaal. Niet kleiner maken, want dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook veel. Dat voelt voor de consument ook niet goed.
En dan bedoel je eigenlijk stiekem, of tussen aanhalingstekens, stiekem minder in een verpakking.
Ja, precies. Ja. En dan heb je ook verpakkingsreductie vaak, dat het doosje kan kleiner of het plastic folietje kan kleiner. Nou, maar natuurlijk, daar gebeuren ook andere dingen op. Dat zie je bijvoorbeeld weer wel ook in die AGF heel duidelijk. Van, ja, waar we eerst misschien nog een plastic dekseltje erop deden. Daar
nu een folietje.
Is nu gewoon een folietje en dan ga je wel gewoon plastic verminderen. Nou, dat is innovatie. En je hebt natuurlijk het product innovatie. Kijk, en daarin moet je wel echt nog de haakjes vinden die er nu nog niet zijn om echt daarin een goed verhaal te hebben.
Ja.
Ja. Of dat je natuurlijk zorgt dat die grondstoffen of wat erin zit weer volwaardiger wordt.
Ja. Ja, ja, kijk, wat ik vanuit mijn verleden en ook vandaag de dag elke keer nog wel meemaak en als je er wat meer buiten een bedrijf staat, kan je er misschien met een andere invalshoek naar kijken, is dat je hebt middellange termijn plannen, 3-jaren plannen, waarbij je als heel bedrijf, commercie voorop, 3-jaren plannen maakt. En dan heb je eigenlijk 3 onderdelen, base business, communicatie, activatie en NPD. Ja. En vaak is die laatste die de hele grote stap gaat zetten in dat drie jaar plan. Dus laat me even een voorbeeld noemen. We werken bij een bedrijf. We gaan drie jaar gaan we dingen doen en we hebben daar 12 innovaties staan. En die gaan zorgen voor 40% groei. Ja. Zou zomaar kunnen. Ik heb het een aantal keren wel meegemaakt. En met het hele bedrijf zijn we zo'n MT-presentatie aan het doen. Zijn het vaak de marketeers die dan dat verhaal vertellen. En we roepen het allemaal. We zijn allemaal positief ingesteld in deze sector. Ik denk dat dat alleen ja, heel goed is. Maar er is niemand die zegt, die 12, welke gaan niet falen? Welke gaan het niet doen? En dat is wel, ik vind dat wel heftig. En dat is als marketeer, ga je, en natuurlijk, je hebt natuurlijk super geloof, maar rennen we dan te snel? Zijn we dan als bedrijf te hongerig om die business in te duiken? Zijn we toch misschien te positief gebiased dat wij wel het verschil gaan maken in dat falen en slagen? Want als je alles achteruit beredeneert, van als je de vraag stelt in zo'n sessie, wat is de track record geweest van innovatie in het verleden? Dan zeggen ze allemaal, ja, maar ja, de innovatie, dat is mooi, maar heb je nodig. Maar leidt dat nou tot significante groei? Andere sessie als
nee, ja, ik zie het soms ook maar gewoon als schapspositie claimen. Ja, dus dat je moet zorgen, dat het gewoon tactisch is om gewoon steeds maar weer
bezig te blijven.
Bezig te blijven om te zorgen dat je op dat schap blijft. Want ja, je ziet natuurlijk die concurrentie is bezig, dus je moet zelf ook bezig zijn. En daarin wordt inderdaad niet altijd met het meeste, het beste wordt het natuurlijk geïntroduceerd. Dat is gewoon niet altijd. Het is gewoon echt soms gewoon
relevantie eigenlijk.
Positie claimen, ja.
Wat zou jij vanuit jouw expertise in zo'n voorbeeld dan eigenlijk zeggen, als je in zo'n tafel zit en jij wordt als consultant ingehuurd, om zo we moeten innovatie echt naar het volgende niveau brengen. En je zit dan op die tafel en dat wordt dus een 3-jaar plan, 12 introducties en dat gaat het dan worden. Wat zou jij de luisteraars meegeven die aan die tafel zitten om misschien vanuit hun wel het verschil, de tips die je misschien al meegegeven om hun het verschil te laten maken?
Nou, lastige vraag. Wel een mooie vraag. Ja. Eén, ik denk dat onderzoek altijd heel goed is. Om dat altijd dat stukje wel mee te nemen. Om het gewoon te kijken of gewoon toch even te checken, weet je wel, van oké, hoe vervallen bepaalde innovaties. Wat ik zelf ook altijd wel heel erg doe, is naar andere categorieën kijken. Soms werk je in een bepaalde categorie. Ja, bijvoorbeeld, nu heb ik natuurlijk net in diepvriesfruit gezeten. En dan ook gewoon eens gewoon kijken van, wat doen ze nou op andere categorieën? Waar zijn zij allemaal mee bezig? Want dat stukje wordt vaak vergeten. En dat kan ook misschien gewoon eens een categorie zijn, bijvoorbeeld in de shampoo. Maar daar zie je dan bijvoorbeeld ook bepaalde stromingen komen. En waarbij mensen bepaalde ingrediënten opeens heel belangrijk vinden. Nou, kunnen we dat dan ook misschien terugbrengen in een andere categorie?
Wat kun je daarvan leren?
Ja, precies. Wat kun je daarvan leren? En ik denk ook gewoon dat we soms met elkaar eerlijk moeten afspreken. En vaak is het ook zo. Hè? Dan worden er gewoon 5 geïntroduceerd. En dan weten we al, nou, als die 2 afvallen, wat dan wel de verwachting is. Je kwam net wat minder uit het onderzoek. Ja. Nou, dan hebben we nog steeds 3 waar we mee door kunnen. En misschien kunnen we dan weer een 4e of een 5e weer een andere toevoegen. Ja. Ik vraag me, is dat heel erg? Weet ik ook niet per se. Weet je, ik denk dat het ook een beetje een stukje spel is wat je altijd behoudt, dat er bepaalde innovaties afvallen.
En het gaat natuurlijk wel een stukje ook over dat eerlijke gesprek. Hè? Dus er gaat aan deze tafel, maar jij zei net ook al, soms als er een vraag komt, ga je eigenlijk al lopen, terwijl je weet, ze gaan niet allemaal succesvol worden. Voel je dat eerlijke gesprek of ga je het gewoon doen? Hoe zou je dat ter sprake brengen?
Ja, ik denk dat er altijd wel gewoon ook wel duidelijk is, hoor. Ja. Dat je altijd wel weet van bepaalde smaken, die doen het altijd gewoon goed. Ja. En bepaalde, die zet je er eigenlijk gewoon bij, omdat je gewoon richting ook vaak de retailer, hè, wil je gewoon laten zien van, wij komen met een volwaardig assortimentje aan, bijvoorbeeld.
Met een heel concept.
Ja, we hebben een heel concept uitgedacht, dit past er goed bij. En je hoopt gewoon, kijk, want dat is natuurlijk ook nog, hè, je gaat natuurlijk naar verschillende retailers. En dan hoop je gewoon dat ze allemaal wel een aantal SKU's gewoon daar uithalen uit jouw assortiment. En dat ze daarin willen ze zelf natuurlijk vaak ook wel een beetje verschil maken. Dus ja. Ja, je hebt dan ook soms net die twee die misschien net iets minder aanspreken, die heb je gewoon nodig ook. Ja.
Category mensen willen ook keuzes graag zelf precies, ook keuzes maken. Die vrijheid hebben.
En, zelf kunnen kiezen.
Ja, en dat zie je nu ook bijvoorbeeld met de diepvriesfruit waar ik natuurlijk net ook in heb gezeten. Bij de een loopt bijvoorbeeld een blauwe bessen hartstikke goed. En de andere zegt, ja, maar die heb ik helemaal niet nodig.
Nee.
Dus het is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van waar je komt, bij welke retailer en hoe zij alles weer hebben ingevuld in de rest van de categorie.
Ja, en je werkt nu 6 jaar voor jezelf, zei je. Hoe is het eigenlijk om al die bedrijven van binnen te zien?
Ja, dat vind ik heel leuk. Ik denk ook wel echt dat daar ook wel mijn kracht ligt om gewoon snel te kunnen schakelen. Dus dat is ook wel iets waar ik trots op altijd ben, weet je, dat ik snel, ik voel me vaak snel thuis. Ik kan snel schakelen met iedereen en het is super leuk om overal iets van mee te pakken. Dus overal leer je wel iets.
Ja.
Dus de ene keer is het iets meer op product management, of de andere keer is het wel meer op echt project management. En hoe, weet je wel, ook constant die timings in de gaten houden. Ik bedoel, daar zijn we natuurlijk in deze branche de beste in, omdat we altijd op deadline zitten. Ja. En ik zie gewoon, hoe meer je in bedrijven zit, je kan je snel aanpassen. Dus dat is wel, vind ik echt heel gaaf om te doen.
Ja.
Het is best bijzonder eigenlijk, hè, dat in deze sector je eigenlijk een project moet draaien, of je bent net begonnen. En de introductiedatum staat al vast.
Ja.
Dat is qua projectmanagement en in andere, als je in andere sectoren kijkt, die zeggen, dat kan helemaal niet. En ook agile market, dat is helemaal niet mogelijk dat je al een introductiedatum bepaald hebt. Maar wij commercieel toch, wij marketeers, en zeker de marketeers altijd, zijn gewoon gewend om geitenpaadjes te vinden, linksom, rechtsom, snelheid te maken als het moet. En dat is eigenlijk best wel heel mooi aan deze sector, dat het dus wel kan.
Ja, en dat is ook voor heel veel bedrijven heel moeilijk, hè? Ja. Want vaak is die funnel niet goed gevuld.
Ja.
Omdat we constant alleen maar brandjes aan het blussen zijn. Want er is altijd wel iets aan de hand wat weer eigenlijk elke dag opgelost moet worden. Dus dat maakt het ook wel vaak lastig, inderdaad, om even die rust te nemen, om na te denken over wat gaan we nu innoveren. Ja, en dan is het gewoon slim, inderdaad, om daar misschien een tijdelijke kracht even voor aan te...
Met de frisse blik.
Ja,
als een soort Mario-poppetje, een soort versnelling.
Precies, ja.
Ja, kunnen realiseren. Ja, leuk.
En als je kijkt nu naar de branche, wat vind je dan typerend, of wat spreekt je aan, of waarvan zou je zeggen, nou, daar zouden we wel eens meer aandacht op mogen focussen.
Nou, ik denk 10 jaar geleden ongeveer, toen ik natuurlijk een beetje rond had van geloven, toen zaten we heel erg op clean label. Dus we zaten op minder zout, minder suiker, minder vet. Er werd echt over nagedacht, ook hoe halen we weer smaakversterkers eruit. En dat stukje heb ik soms een beetje het gevoel dat weer... Ja, dat we dan vergeten zijn. Dus eigenlijk ook misschien een beetje met de opkomst van vleesvervangers. Dat opeens alles weer mocht.
Ja,
dus opeens mocht weer suiker erin. Opeens mochten we weer smaakversterkers doen. Want we wilden wel dat het echt lekker zou smaken. Want dat is ook belangrijk. Dan denk ik, eigenlijk best wel zonde dat we daar eigenlijk weer een beetje een afslag zijn vergeten.
Ja.
En dat is ook wel eens wat ik volgens mij op LinkedIn heb geschreven. Dat ik denk van mensen, let op. Weet wat je nu ook eet, hè? Dat vind ik wel altijd heel belangrijk. Dat mensen dat begrijpen. Consumenten vooral natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja.
En welke tip zou je dan de marketeers van ons geven om daar beter mee om te gaan? Want wij hebben natuurlijk ook een rol, een functie in dat grote geheel.
Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. En dan geef ik ook mijn kinderen mee. Is eigenlijk, we hebben gewoon maaltijden, dus gewoon ons ontbijt, onze lunch en ons avondeten, waarvan ik denk, die moet gewoon volwaardig zijn. Daar moet gewoon zo min mogelijk troep eigenlijk in komen. En daarnaast, weet je wel, mag het lekker zijn. En dan mag het ook echt lekker zijn. En inderdaad, zorg dan dat er een hele lekkere 8 of 9 op het schap komt, waar iedereen ook van kan genieten. Maar zorg dat dat duidelijk gaat worden. Want dat is echt wel een beetje wat ik mis. En dat is ook een beetje, ik noem dat altijd het grijze gebied.
Ja.
Waarbij mensen denken, ik heb eigenlijk best wel goed gegeten.
Gezond
mijn ontbijt was hartstikke goed. Ik had een lekker krusnietje, ik had yoghurtje. Ja. Er zat nog een beetje aardbeien smaak in.
Ja.
Nou, daarnaast dronk ik een glasje sinaasappelsap.
Ja.
ja, reken even uit wat je dan hebt gegeten, weet je. En ik vind gewoon dat we daar in dat grijs gebied duidelijk moeten gaan zijn richting mensen. En ik vind bijvoorbeeld Holy doet dat nu heel leuk. Die zitten echt een beetje dat schap ook van die crushies op te schudden. Ja, van, weet je, let op, weet je wel. Wij hebben nu gewoon wel een product dat gewoon volwaardig is. Ja. Waar ook nu die suikers in zitten. En ze zitten ook hun concurrenten daarin echt wel goed in het zonnetje mee te zetten bijna. Dus dat vind ik wel echt mooi wat zij aan het doen zijn. En ja, daarin hoop ik inderdaad dat iedereen wel een beetje verantwoordelijkheid gaat nemen. Dat je niet elke keer dat grijze gebied maar op blijft zoeken. En dan mensen toch iets lekkers wil geven. Of terwijl het gewoon voor in je maaltijd is. Zorg gewoon dat ja, die drie maaltijden waar mensen dat eten, dat die gewoon goed is. En dat we daar gewoon echt iets goeds voor ook wegzetten in die supermarkten.
En dat je dus als fabrikant daar ook transparant in bent.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Dus eigenlijk het verantwoorde voeding. Vroeger had je de 3G's. Gezond, gemak, genieten. Dat werd 4G's. Gezond, gemak, genieten en goedkoop. En misschien moet het eigenlijk wel 4GV worden. Gezond, gemak, genieten, goedkoop, verantwoord.
Ja, dat is wel mooi. Ja.
Ja.
Ja. Maar ik, toevallig had ik daar laatst ook nog over. Ik zei laatst ook. Kijk, wij vergeten soms wel een beetje, denk ik. Kijk, wij zitten denk ik wel een beetje in een bubbel. En er is natuurlijk ook nogal een hele grote groep, denk ik, in Nederland die gewoon echt niet met voeding bezig is.
Nee, en, wij kijken anders naar voeding.
Ja, wij kijken echt anders. En die groep, die wil helemaal geen geld uitgeven aan voeding. En die denken, nou, ik heb een pak koekjes voor 49 cent. Ja, dan heb je ook een pak koekjes. Ja. Terwijl, ik bij wijze van spreken bereid ben om voor een hele lekkere koek in Antwerpen, weet je wel, 2,50 euro
te lopen. Betalen.
Ja, om te lopen, waar een lekker roombotertje in zit. En dan eet ik gewoon één koek. En dan denk ik niet van, oh ja, maar dan kan ik drie pakken van weg eten, bij wijze van spreken.
Ja. Yes.
En die groep die is heel groot in Nederland. En ja, daarin gebeurt natuurlijk ook veel. Hè? Want dat is natuurlijk wel waar ook de tenders op uitgezet worden. En waarin constant wordt gekeken, hoe kunnen we het dan zo goedkoop houden? En hoe blijven we maar die rotaties van die groep behouden?
Het is best wel oneerlijk eigenlijk, hè? Dat gezonde voeding meestal duurder is dan slechte voeding.
Ja,
toch. Het is maar wat je kiest uiteindelijk. Ja, dus maar de perceptie denk ik wel van de middenlaag die dan zo'n koekje koopt. Die wil wel, het mag niet veel kosten. En dan gaat de prijs wel ten koste van de kwaliteit. Is het wel echte boter of is het wel echte, is het samengesteld? Zit er gemodificeerd zetmeel in? Al dat soort dingen. Of is als het puurdere ingrediënten zijn, kost over het algemeen wel meer dan processed food.
Ja, precies. Ja.
Dat is eigenlijk niet, eigenlijk is dat helemaal niet eerlijk.
Nee, ja, dat denk ik ook. Maar ja, aan de andere kant, zodra het economisch ook zwaar wordt, weet je wel, ik ben dan nog steeds bereid om lekker eten te halen. Daar geef ik gewoon heel veel geld aan uit. En dan denk ik, nou, dan loop ik maar wel langer in mijn spijkerbroek. En snap je, bij
bepaalde... Iedereen maakt andere keuzes.
Iedereen maakt andere keuzes. En voor heel veel mensen is voeding niet de eerste keuze eigenlijk. Daar is echt iets wat daar gewoon in meegegeven is. En dat, ik denk dat dat ook generaties blijft doorlopen. Dat je gewoon geen geld uitgeeft aan voeding. Ja. En dat is een hele grote groep. En ik denk ook bijvoorbeeld, kijk, want ik had Teun van de Keuken heeft natuurlijk laatst ook een heel gaaf boek geschreven over de mensen zijn plofkip. Hij vergeet dat stukje ook een beetje. Weet je, er is gewoon, die groep die is niet gewend om geld uit te geven aan voeding.
Nee.
Ja, en hoe ga je die dan meenemen in dit verhaal?
Ja, precies. En die vergeten wij heel vaak.
Ja.
Dus wij kunnen wel inderdaad mooie producten introduceren. En die zijn wellicht ook bijvoorbeeld ook onder aanmerking vaak wat duurder. Die kopen dat helemaal nog niet eens.
Nee. En hoe zou je dat... Hoe zouden we die mensen dan kunnen meenemen? Of hoe zou je daar één stap in kunnen maken?
Ja, ik denk dat de retailers daar ook altijd een hele grote verantwoording hebben. En dat doen ze ook wel. Dat ze natuurlijk met bepaalde slogans ook echt wel duidelijk willen maken. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent wat er dan in de supermarkt ligt. Ja, daar moet dan wel gewoon wat in veranderen. En dat is natuurlijk ook dat stukje met tenderen, weet je wel. Op die koekjes worden natuurlijk daar de zwaarste tenders gezet. En op die vleeswaren worden tenders gezet. En daarin zijn natuurlijk steeds die producenten gewoon elkaar aan het verder uitkleden. Om maar die tenders en die volumes te behalen.
Ja.
Dus ik denk gewoon nog steeds dat daar die retailers gewoon een hele grote een hele grote uitdaging hebben. Om dat gewoon eens om te gaan draaien.
En hebben de fabrikanten daar ook een rol? Of zou je dan de directies ook iets mee willen geven daarin?
Ja, dat is gewoon heel lastig. Want je zit natuurlijk in een concurrentiestrijd daarin.
Ja.
Dus ja, als je niet de marge hebt om daar iets te kunnen doen, maar je wilt niet je volume kwijt, omdat daar natuurlijk ook allemaal voor mensen voor aan de lijn staan.
Ja.
Ja, heb je het gewoon heel lastig.
Ja, je kan als eigenaar van een koekjesfabriek wel zeggen, ik doe geen concessie, maar en ik ga ervoor en je verliest een tender waarbij je 80 mensen moet ontslaan.
Ja.
Omdat je gewoon niet mee kan gaat en omdat je wel het geloof hebt dat je kwaliteit verschil gaat maken, dan is dat natuurlijk wel heel rang. Dat snap ik. Wat vind je van een Nutri-score?
Ja, heb ik zelf helemaal niks mee.
Waarom niet?
Ja, het is per categorie. Ik denk ook helemaal niet dat mensen dat begrijpen. Dan denk ik, ja, weet je, dan zie je een B op een pak hagelslag. Nee, dat klopt ook niet.
Of op een pizza.
Het klopt. Weet je, dan is het misschien wel de beste variant van de categorie. Maar ik denk dat mensen dat helemaal niet zo zien.
Of snappen.
Nee, of de consument dan natuurlijk. Die begrijpen dat helemaal niet. Die zijn daar ook helemaal niet mee bezig.
Nee. En ergens had ik ook gelezen, of ging jouw laatste post op LinkedIn volgens mij, die ging over dat boek. Hè? Maar die ging ook over zo jong mogelijk mensen opvoeden.
Ja.
Is dat iets wat zou kunnen helpen hierin?
Ja, ik denk het wel. En ook gewoon, wat ik bijvoorbeeld hele mooie introducties vond, was op een gegeven moment de 100% pindakaas. Kwam ook gewoon uit private label hoek natuurlijk meer.
Mm-hmm.
Ook de 100% appelmoes, die kwam weer van Caroos natuurlijk. Severo. Dan denk ik, waarom stopt dat op een gegeven moment? Ja, je hebt nog wel natuurlijk mayonaise en ook ketchup is wel ook geprobeerd. Maar op een gegeven moment stopt dat zo'n ontwikkeling. Ja. Dan denk ik, maar als je, waarom, weet je? Want als je eigenlijk gewoon ook kinderen gewoon al vanaf het begin af aan gewoon pindakaas geeft zonder die suiker erin. Ja, die gaan gewoon nooit vragen om andere pindakaas. Het is gewoon wat ze weten en wat ze kennen.
Dus daar eigenlijk meer 100% producten.
Ja, precies. Ja. En eigenlijk,
it is what it is.
Nou, soms denk ik ook wel, moet het dan nog dat 100% blijven benoemen? Terwijl is het andere, moet het niet gewoon pindakaas met suiker zijn of zo?
Ja, dat
denk ik
ook. Dat verplicht
Dus dat weet je, dat omdenken. En dat is dus weer ook het grijze gebied wat ik bedoel. Is van, je moet gewoon duidelijk zijn in wat is nou gewoon een goed volwaardig product. En wat is nu gewoon eigenlijk gewoon heel lekker. Kijk, dat je lekker lotus speculoos pasta een keer lekker wil smeren. Je weet gewoon dat het niet zo gezond is. Maar kinderen moeten niet het idee hebben dat als zij 's ochtends zo'n boterhammetje eten, dat het normaal is. Kijk,
dat moet eigenlijk genieten blijven.
Dat is genieten. Zeg dat het een laatste boterhammetje is van ontbijt, dat je wat op zondag een keer mag of zo. Maar laten we daarin dan wel gewoon met elkaar duidelijk zijn. En dat we daar niet de standaard van maken of zo.
En wie is dan we met elkaar?
Wel de maatschappij vind ik ook. Ja. En natuurlijk de retailers. En ook scholen vind ik dat daar ook wel gewoon in aan bij moeten dragen. Dat je daar uitleg over kan geven.
Krijgen klanten waarbij jij consultancy doet, krijgen ze dit er gratis bij?
Oh ja,
Waar jij van pleit?
Jawel, mijn mening wordt overal
binnen. Waar jeuken jouw handen van? Welke merken, waar zou jij heel graag vanmiddag nog aan de slag willen? Omdat je denkt van, die hebben het zo nodig?
Ik vind wat er nu gebeurt in de pulvruchten, vind ik heel leuk. Die zijn wel echt goed bezig. Want ik vind ook inderdaad, om een volwaardige maaltijd te krijgen, heb je niet per se een vleesvervanger nodig. Nee, je kan het gewoon lekker met die bonen natuurlijk heel rijk maken.
Bonen heeft daar natuurlijk ook een mooie bonensaus. Ja, super.
Die vind ik echt leuk. En ik denk ook dat bonen wel echt een beetje is het gaan wakker maken allemaal. Ja. En ik vind dat hak heel leuk meedoet inderdaad. En Bonduel en Carozen ook, die zijn echt goed bezig.
Hak schuurt voor mij dan wel een beetje, omdat ze dan die producten weer ver uit het buitenland halen. Terwijl bonen wel echt Nederlands is. Uiteindelijk wel. Het is wel verantwoorder dan glas en glasproductie en hoe je dat moet recyclen, dat kost heel veel energie. Dus die stap naar een nieuwe verpakking is dan wel fantastisch. Maar volgens mij wordt het product die nieuwe verpakking van hak ergens uit Italië gehaald. Dat is voor mij niet echt heel duurzaam wat dat betreft.
Maar ja, dat stukje duurzaamheid.
Dat gedeelte, ja. Maar het is een mooie stap wat Bonen dan doet vanuit bonen in saus om de acceptatie van peulvruchten op het bord te stimuleren.
Ja, maar wat ik dan nog wel mis heel erg, is bijvoorbeeld, ik wil een volwaardige maaltijd. Ik ben altijd bij wijze van spreken gewend geweest om een stukje kip of een stukje vlees erbij te eten. Wat moet ik nu aan bonen eten om datzelfde resultaat te behalen qua volwaardige maaltijd?
En hoeveel bedoel je?
Ja, hoeveel? Ja. Of ik heb geen idee. En, wat
welke
ik
mix?
Nu, ja, weet je. En als ik nu bij wijze van spreken 3 keer per week die bonen eet, ben ik dan aan al mijn nutriënten gekomen? Weet ik dus niet.
Ja, mooi.
En dan denk ik, waarom voeden ze daar dan mensen weer niet wel meer in op? Dat mis ik dus heel erg in... in de campagnes die ze nu doen.
Ook een gratis tip.
Ja,
Green Protein Alliance is daar natuurlijk ook mee bezig om de peulvrucht wat meer op tafel te krijgen. Maar daar is wel ook een mooie. Dat ben ik wel met James. Ja, dat ziet er goed uit. Je moet daar de mensen wel mee dat stukje educatie meegeven van wat heb je dan precies nodig.
Ja, mis ik een beetje.
Ja, wat is daar goede voeding?
Ja. Want dan denk ik, bijvoorbeeld wij spreken, je koopt een pot van hak. Ja, kan ik daar dan met mijn hele gezin van eten? Of moet ik dan 3 potten er eigenlijk bij gooien om het stukje vlees te vervangen? Ik weet het gewoon niet.
Heb je nog meer voorbeelden waarbij je handen jeuken?
Ja, bijvoorbeeld op een stukje genieten. Ik zeg altijd, je moet voor een 8 of een 9 gaan. Dus dan mis ik eigenlijk ook wel een beetje dat diepvries... een lekkere diepvriestaart in de supermarkt. Ja. Ik denk, je hebt nu die Vianetta's, maar die zijn voor mijn gevoel ook steeds kleiner geworden. Ja. Minder chocola, minder een volwaardig product eigenlijk. Dus ik denk dat daar best wel veel, die staan denk ik heel erg onder druk. Waarschijnlijk gaan die marges constant onderuit ook, doordat het natuurlijk ook best wel een actieproduct is.
Ja.
Dus ik denk dat daarin echt kansen zijn om iets lekkers in de categorie weg te zetten weer, ja.
En dat linkt ook weer mooi naar jouw start bij Maître Paul natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Ja, en mooi daarin.
Heb je advies voor nieuwe innovators? Die komen net van school af, zijn marketeer of trade marketeer of category manager. En ze staan aan het begin van hun carrière. Wat zou je die mee willen geven? Heb je daar een gouden tip voor?
Kijk, vaak op de marketingafdeling is het vaak weer, daar zijn die marketeers weer die wat verzonnen hebben in een bedrijf. Ja. En dan moet je natuurlijk een beetje tegen de gevestigde orde, moet je een beetje gaan opboksen. Dus dat zijn vaak de mensen die al heel lang daar werken, bijvoorbeeld op andere afdelingen als kwaliteit of in de productie. En die denken, waar gaan we nou weer heen?
Dan hebben we er weer een.
Ja, hebben we er weer eentje. Zorg altijd dat je daar vrienden maakt. Want er zijn wel hele loyale mensen. En zeker ook als je die meekrijgt, dan raken zij ook enthousiast. En dan willen ze ook met je meewerken.
Dus probeer te verbinden tussen andere disciplines.
Ja, mooi. Zeker. Mooi en zet daar heel erg op in ook. Op je netwerk in huis eigenlijk.
Mooi tip.
Nee, en we hadden jou eigenlijk ook gevraagd om iets mee te nemen.
Ja.
Wat heb jij meegenomen?
Ik heb een... klein doosje meegenomen, dat is nog op de Has. Toen heb ik een opdracht voor Heinz gedaan. Ook niet een heel gezond product, dat zijn de anijsblokjes. Natuurlijk zit heel veel suiker in, maar vroeger als je dan niet kon slapen, dan
kreeg je
zo een blokje met anijs en die suiker in je melk. Eigenlijk ook een beetje een product, wat natuurlijk wel, destijds een beetje, ik denk dat heel weinig mensen dat nog gebruiken. Dat is natuurlijk gewoon... een beetje een vergeten product eigenlijk. Mm-hmm. Maar toch ligt het nog vaak in de supermarkt op een of andere manier. Dus ik heb ook geen idee van de rotaties nog hoor. Maar toen heb ik eigenlijk voor mijn opdracht, ook voor de Food Design Experience, had ik een marketingplan voor ze geschreven om dan een anijsblokje op het stokje te maken. En toen had ik
alles... net als chocolade.
Ja. En toen had ik, inmiddels heb ik het volgens mij in een zakje gedaan hoor. Dus maar ik had toen allemaal doosjes gemaakt. En... eigenlijk om die uit te delen. En vanuit daar heb ik zelfs toen nog mensen die ik nu nog spreek, die dat nog weten. Dan denk ik, dat vind ik wel leuk.
Ja, dat is heel mooi. Ja.
Dus
Was je dan nog voor die chocola, of heb je daarvan afgekeken?
Nee, ik wist al, die chocolade kwam toen ook een beetje in de retail inderdaad. En toen dacht ik ook, Hoezo ja. doen ze niet anijsblokje op het stokje?
Prachtig voorbeeld ja, van hoe... Ja, sorry.
Ja, toen dacht ik, dat is toch gewoon kat en bakkie.
Ja.
Ja, dus toen mocht ik ook wel, dat was wel heel leuk, mocht ik ook bij Heinz mocht ik het presenteren. Dus toen dacht ik ook van, oh leuk, weet je, als je dus een goed idee hebt, dan gaan mensen ook nog naar je luisteren.
Ja.
Dus dat vond ik wel heel leuk.
Prachtig voorbeeld hoe je eigenlijk vanuit andere categorieën kan kijken, hoe je kan omdenken
ja.
In je eigen ja. categorie. Ja, mooi, leuk.
En een van de tips ja. inderdaad, ja. die je daar ook in gaf, hè? Kijk vooral naar wat andere categorieën je brengen. Zou jij iets vergeten aan jou te vragen? Wil jij nog iets?
Ja, ik heb altijd een slogan. Die zet ik ook vaak onder mijn LinkedIn berichten. Ik weet niet of jullie hem kennen.
Ik heb hem gezien, denk ik.
Hashtag, wil je een idee? Ik hashtag, ik weet er wel twee. Ja, en ik vind het wel heel grappig dat veel mensen die onthouden. Dus dat ik toch vaak terughoor. Van, oh ja, hashtag, wil je een idee? En dat is ook wel wat ik vaak heb. Ik heb best veel ideeën. Waarvan ik ook wel gelijk een beetje... goed kan uitleggen waar het stukje commercie ook goed op aansluit. Dus dan, ja, ik weet ze wel vaak echt wel te bedenken. En dat daar ook wel echt mijn kracht ligt, ja.
Ja. Mooi, hè?
Ja. Heel mooi.
Ik had hem gezien inderdaad. Wil je een idee? Ik heb er wel twee.
Ja.
En volgens mij heb je er wel 11. Maar, hè? Dat rijdt wat minder goed. Mooi. Heb jij nog vragen, Theo?
Maatje, ik heb nog wel een vraag. Als jij ooit stopt met je werk... wat is dan dat ene wat je hebt veranderd?
Of wat is de droom eigenlijk?
Wat is de droom? Wat is jouw droom?
Ja, kijk, ik neem mezelf ook weer niet heel serieus. Ja, snap je? Ik besef dat ik ook maar weer een poppetje ben in een groot geheel. Maar ja, ik hoop dat ik een beetje dan het geweten ben misschien van bepaalde mensen. Dat ik af en toe, oh ja, weet je nog wel, Maagje ooit zei?
Stemmetje op de schouder?
Ja, ik ben het... ja...
Om dat grijze gebied transparanter te maken.
Ja, om dat grijze gebied inderdaad transparanter te maken. Dat we, we mogen lekkere dingen natuurlijk bedenken met elkaar. Dat is superleuk en moeten we ook vooral blijven doen. Want ja, dat zijn natuurlijk ook onze genietmomentjes die we elke dag hebben. Of die we ons even gunnen aan het einde van de dag. Maar we moeten daarnaast ook wel gewoon duidelijk zijn van wat is nu volwaardige voeding. En hoe houden we die ook gewoon zo volwaardig mogelijk en clean mogelijk, ja.
Mooi.
Hartstikke mooi, super. We gaan jou in de gaten houden.
Oké, super tof dat ik hier vandaag mocht zijn.
Ja, leuk.
Dankjewel. Ja,
dankjewel voor het mooie gesprek.
Ja.
En dankjewel voor je openheid ook.
Ja,
super.
Ja, bedankt voor het luisteren naar de Fast Moving Consumer Goods Innovatie Podcast. Mocht je vragen hebben of zelf graag een gast willen zijn in deze podcast, laat het ons vooral weten.